Dit is de 15e aflevering van de Roeselize Me podcast. Nog steeds de enige stadspodcast van het land.
Voor deze aflevering zitten we samen met Bart Wenis. En waarom zitten we samen met Bart? Wel, een van mijn vorige gasten, Lia van den Bergen, koos jou uit als markant figuur. Waarom koos Lia, een kranige dame van 96 jaar, waarom koos ze jou uit?
Waarom koos ze mij uit? Omdat ik was destijds te werk gesteld in de sociale dienst van het Christelijk Ziekenfonds. En ik ben dankzij dat werk, dankzij mijn functie als maatschappelijk werker, toch met vele mensen hier in Roeselaar kunnen in contact komen. Vele mensen die vragen hebben, die advies wensen, die informatie wensen of die hulp nodig hadden. Dus vandaar dat ik toch wel een, ja, in alle bescheidenheid, toch wel een behoorlijk aantal mensen ken hier in Roeselaar. En vice versa, dat er dus daardoor ook nog een ruim aantal mensen zijn die mij kennen. Dus ik heb wat Alia betreft en Karel, ja, haar man was, maar die is jammerlijk genoeg overleden. Maar ze hebben gelukkig vele, vele jaren kunnen samen zijn. Heb ik Lia ook via die kant, via die weg leren kennen als een bijzonder aangename en een bijzonder verstandige dame met een hele pak grote levenswijsheid.
Ja, dat kan je nog altijd beluisteren in een van de vorige afleveringen, die staan op de website. Voor de mensen die jou niet kennen, want Lia kende jou blijkbaar heel goed. Wie is Bart Wenis eigenlijk? Stel dat we in de straat van Roeselaar, hier in de winkelstraat rondlopen en we vragen naar jou.
Oh, ik kan misschien starten met kort iets te zeggen over mijn afkomst, bij manier van spreken. Dus ik ben afkomstig van de Sparstraat, dat is het Meiboomkwartier. Ik heb drie oudere broers, dus ik was de laatste in de rij. Geen zussen, maar dus wel de laatste in de rij, ook wel een beetje het kakkernestje genoemd, zoals men dat vroeger zei. Mijn moeder is natuurlijk jammerlijk genoeg ook veel te vroeg gestorven. Mijn vader gelukkig leeft nog en komt nu binnenkort 90 jaar. En ik zelf woon dus nu in de Abbeelstraat. Destijds heb ik school gelopen in Sint Alvisius, die trouwens nu al niet meer bestaat. En dan nadien ook het VMS. Ik ben dus een gewezen VMS-student. En dan nadien gestudeerd voor maatschappelijk werker in Kortrijk. En direct achter mijn studies heb ik kunnen starten met de werkstelling in het Christelijk Ziekenfonds. En ik ben daar gestart in 86. En ik ben daar in politiek verlof gegaan in 2016. Dus ik heb daar dag op dag 30 jaar gewerkt. En zoals ze zegt, ten gevolge van mijn tewerkstelling, die dus vooral zich manifesteerde hier in de regio Roeselaar, ben ik dus kunnen in contact komen met een hele pak boeiende, interessante mensen. Maar meestal ook mensen die ten gevolge van ziekte of handicap of ouderdom ook wel een stuk problemen hadden. En vandaar dat dat het altijd voor mij zeer leerrijk en mooi interessant was om voor deze mensen toch iets te kunnen betekenen.
Maakt het jou bescheiden om zo mensen in contact?
Het maakt me wel bescheiden, ja. Ik heb een sterke appreciatie voor mensen die in alle bescheidenheid en doorheen de levensverhalen, doorheen wat men meegemaakt heeft in het leven, en daar zijn er toch een hele pak mensen, en nog altijd sterk gebleven zijn, nog altijd waardig door het leven kunnen gaan. Dus ik heb voor zo'n categorie van mensen eigenlijk behoorlijk veel respect, ja. Zeker.
Je koos in 2016 liever voor een carrière in de politiek, maar je was al een hele tijd actief voor de CD&V in Roeselaar. In 2017 kozen zij wat voor verjonging, zeg maar. Een aantal mensen waren daar vervangen. Ja. Met het oog op belangrijke verkiezingen in 2018, tot welke generatie behoor jij?
Ja. Goh, ik zou me graag nog tot de generatie van jongeren laten behoren, maar ik vrees dat gezien de leeftijd en gezien dat ik ook al een stukje in de politiek zit, dat ik niet meer tot de categorie van jongeren kan behoren. Ik ben trouwens 52 jaar. Politiek is dat nog niet oud. Maar sowieso datgene wat je aanhaalt is terecht. Hè. We moeten zeker ook kijken hoe dat we jongeren kunnen aanspreken met politiek. Dat is één. En ook binnen onze partij moeten we ook nog verder kijken naar een nieuwe mensen, naar vers bloed, bij manier van spreken. Een ideale mix is natuurlijk de beste oplossing, hè. De ervaring. En dan nog nieuw aankomend jongerengeweld, dat proberen tot een mooie mix te maken, denk ik dat we dan ook goed zitten voor de verkiezing van oktober 18.
We kijken er naar uit, naar die verkiezingen in Roeselare.
Ja.
Je bent OCMW-voorzitter van een middelgrote centrumstad. Roeselare wordt ook alsmaar groter. Wat doet een OCMW-voorzitter? Hoe ziet die gemiddelde dag eruit? Als die al bestaat natuurlijk, een gemiddelde dag.
Klopt inderdaad, Jean, wat dat gezegd in uw eerste punt. We zijn inderdaad een middelgrote stad. We zijn de tweede kleinste centrumstad, maar we zijn wel de centrumstad die het snelst van al, percentueel het snelst van al groeit. Dus er is een grote, we maken een grote groeifase door. Dat is al de laatste jaren zo en dat zal ook de komende jaren zich verder manifesteren. Dus we zijn nog een stad zeker in verdere groei en verdere bloei. Dat is één, dat betekent ook dat er een grote verantwoordelijkheid komt te liggen bij het openbaar bestuur. En het OCME maakt deel uit van het openbaar bestuur. Wij hebben hier in Roeselare wel een tijdig een splitsing kunnen maken tussen het strikt OCME gegeven. Wat bedoel ik daaronder? Dat is de mensen helpen die in financiële moeilijkheden zitten. Mensen die een begeleiding nodig hebben op vlak van schuldenbeheer, vlak van financieel beheer. Ook kijken voor het toekennen van leefloon aan mensen, opvang van vluchtelingen, etc. Dat is de strikt basisopdracht van een OCME. Maar daarnaast hebben wij in 2015 al datgene wat dat zorggerelateerd was, die ook destijds onder het OCME viel, hebben wij apart verzelfstandigd in een zorgbedrijf Roeselare. Dus alles wat dat zorggerelateerd was, dat waren onze activiteiten en organisaties op vlak van kindzorg, op vlak van thuiszorg, de dienstencentra bijvoorbeeld, en op vlak van onze woonzorgcentra. Dus we hebben dat allemaal apart in een verzelfstandigd agentschap gevoegd. Dat betekent ook dat het verder politiek bestuurd wordt. Dus een voorzitter van het OCME is ook ambtshalve de voorzitter van het zorgbedrijf. Maar het is toch nog altijd een grote uitdaging hier in de stad Roeselare, omdat sowieso zijn wij ook geconfronteerd met de problematieken van het groot worden. Dat is dat er inderdaad nog, jammerlijk genoeg, nog veel mensen, of misschien wel te veel mensen zijn, die het moeilijk hebben om mee te kunnen. Dat is één. En ten tweede hebben we natuurlijk ook een veroudering van onze bevolking. Dat is niet alleen in Roeselare trouwens, dat is voor de Hanse regio, voor de Hanse het land trouwens. Waardoor dat we dus zeker ook nog meer in de toekomst zullen geconfronteerd zijn met vragen naar hulpverlening, naar dienstverlening, naar vragen naar zorg, naar thuiszorg, naar opvang. Dus het is zeker nog veel werk, er is al veel werk verricht, want we hebben een grote palet aan thuiszorgactiviteiten, aan residentiële opvang, maar er is gezien ook de bevolkingsevolutie en de huidige problematieken en de toekomstige, gaat er zeker nog altijd werk genoeg aan de winkel zijn voor zelfs op korte termijn en op lange termijn.
En de taak van de OCMW-voorzitter, is dat dan, ik vermoed dat meer een
taak van een OCMW,
begeleidende functie?
Ja, de taak van een OCMW-voorzitter. Zoals ze zegt, het is politiek bestuurd. Dus een OCMW-raad bestaat uit 13 politici. Een raad van beheer van het zorgbedrijf bestaat uit 9 politici. Dat wil zeggen dat wij samen met begin, in het begin van de legislatuur ook een project uittekenen, een beleidsplan maken van waar dat we naartoe wensen met ons OCME, welke richting dat we uitgaan met het OCME, met het zorgbedrijf. Dus wij zorgen in feite, laten we zeggen, voor het bepalen van de richting, de beleidsopties die moeten genomen worden. Het is dan natuurlijk aan de directie, aan het management en vooral aan het personeel om daar dagelijks concreet uitvoering aan te geven. En ik moet zeggen, ik ben nu 2 maanden voorzitter, een grote 2 maanden voorzitter. Ik heb al gelukkig met veel mensen in contact te komen binnen het zorgbedrijf en binnen het OCMW. En het is werkelijk een hele enthousiaste ploeg. Trouwens niet alleen wat dat de professionele betreft, maar ook kunnen we rekenen op een hele pak vrijwilligers die ook onbaatzuchtig prachtig werk verlenen in onze, ja, in onze zorginstellingen.
En in stond vroeger in uw, zeg maar, carrière bij de Christelijke Mutualiteit, stond je in, met de voeten in de modder, als ik het zo mag stellen. Ik denk, als voorzitter sta je dan nu een niveau hoger of op een andere plaats in de organisatie. Mis je het ene niet een beetje?
Ik kan zeggen, dat klopt wel, maar het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik ben 30 jaar maatschappelijk werker geweest. En in feite heb ik nu gezien mijn politiek mandaat eigenlijk niet meer die functie als maatschappelijk werker. Dus ik moet er wel duidelijk een scheiding in maken. Ik moet nu, zoals ze zegt, samen met een groep collega's de beleidslijnen wat uittekenen. En zorgen ook dat deze goed uitgevoerd worden. Maar dus eigenlijk een rechtstreeks contact met de hulpvragers heb ik nu wat minder. In vergelijking met die 30 jaar Christelijk Ziekenfonds heb ik nu heel wat minder. Dus ik sta inderdaad, zoals ze zegt, niet meer echt op het, in het werkveld, met de voeten in het werkveld. Maar ik kan nu wel een aantal zaken regelen, toch een aantal acties ondernemen, waardoor dat structureel, dat we toch kunnen kijken voor een verbetering daar waar het nodig is.
Dus je neemt uw ervaring mee.
Klopt, nu, inderdaad.
We kwamen vroeger, en waarschijnlijk nog altijd, maar misschien iets minder nu, in contact met mensen zeg maar, aan de rand van de maatschappij.
Klopt.
Eenzame, arme mensen. Je staat nu wat in de belangstelling, zeg maar. Meer in de picture als OCMW-voorzitter. Ja. We hebben allemaal een goed inkomen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Als je thuis komt, kan je dat makkelijk van je afzetten? Of blijft dat kleven?
Ik heb in die zin, Jean, wel een pak ervaring, mag ik toch wel zeggen. Want ik heb dus in die 30 jaar maatschappelijk werk, heb ik, zoals ze zegt, veelvuldig in contact gekomen met soms wel mensen met tragische of tragedische verhalen, met een problematiek dat je echt van verschiet, dat nog bestaat. Of welke draaglast dat mensen soms moeten meedragen doorheen hun leven. En dan heb ik, dat is eigenlijk een beetje, dat maakt deel uit, denk ik, van je beroep, dat je dan op het einde van de dag inderdaad die ballast dat je overdag mee hebt, dat toch moet leren van je afzetten. Anders is dat echt niet te doen. Je moet dan proberen, destijds had ik dan op vrijwillige basis politiek een stuk en ook de sport een stuk als uitvalsbasis om wat te ontstressen. En om wat die ballast van het werk van mijn schouders te werpen. En dat verliep goed eigenlijk. Ik kon daar redelijk goed mee weg. Ondanks de soms wel straffe verhalen. En nu ook in het OCMW, want ook de problematieken zijn even groot uiteraard.
Ja. Wat doe je nu om te ontspannen?
Ik probeer. Vroeger was ik actief op het voetbalveld. Ik ben 25 jaar voetbalscheidsrechter geweest. Dat is 20 kilogram geleden. Was ik dus actief op het veld en nu sta ik naast het veld. Ik ben dus ondervoorzitter van voetbalclub KSV Rumbeke. Maar dat betekent dat eigenlijk wel iets met sport te maken heeft, maar niet meer actief, dus eerder passief. En ik kom nu nog meer tot de constatatie dat inderdaad een voetbalwedstrijd nog altijd bestaat uit drie helften. De eerste en de tweede helft, maar ook de derde helft. En op gevaar af dat er ook nog wel een keer verlengingen kunnen gespeeld worden. Dus echt sportief is dat niet meer, wel passief. Maar ik ben zin is toch wat terug aan mijn lichaamsconditie te werken. Ja. Ik heb een goed voornemen.
Ja, dat is altijd goed beginnen.
Ja.
Stel dat we zitten hier in het Argus Café, stel dat we hier over 10 jaar terug afspreken, hoe zou je Roeselare willen zien?
Goh, voor eerst, ik zou willen zien dat we samen, u en ik, nog even er jong uitzien, zoals vandaag, dat is één. Maar hoe dat ik Roeselare zou willen zien, het is sowieso een stad die verder groeit. En ik wil onze eigenheid, onze DNA behouden zien. En wat is onze DNA? We zijn een stad waar dat we elkaar nog kunnen aanspreken, waar dat we nog een gezicht kunnen plakken op een naam, of een naam op een gezicht, dat we mensen kennen, dat we de verhalen van een aantal mensen kennen, dat die eenzaamheid zeker binnen de proporties kan blijven. dat we elkaar ook nog kunnen helpen, dat er een voldoende sociale cohesie is. Ik denk dat we zijn het hart van West-Vlaanderen, letterlijk. We liggen in het hart van deze provincie. Maar ik denk dat we vooral moeten onze DNA behouden in de zin van, we zijn ook een hartelijke stad. En dat moet zeker absoluut blijven, ondanks alle infrastructuurwerken die er geweest zijn en die er nog zullen komen, moeten we altijd zorgen dat we mensen kunnen verbinden met elkaar.
En hoe kunnen we dat evenwicht bewaren, blijven groeien? En
ja, dat is de uitdaging, voor de politici. Dat is de uitdaging natuurlijk ook voor iedereen wel een stuk. Want het is, wij als politici kunnen wel zorgen voor de faciliteiten. Hè, dat we zorgen dat clubs en verenigingen en mensen en initiatieven de wind in de rug krijgen, een duwtje krijgen. Maar per slot van rekening, de stad wordt gemaakt door de mensen zelf. Dus ik denk dat we er altijd moeten over bewaken, dat dat ook wel een beetje ieders verantwoordelijkheid is. Dat we altijd open kunnen staan voor elkaar, dat we elkaar ook kunnen helpen. We zijn ook een zorgzame stad met tal van zorginstellingen. En van mensen die ja, met vragen of met noden zitten. Maar dat we daar open voor gaan staan en dat we dat opnemen. En dat is een taak van professionelen, maar dat is een taak van iedereen die in de straat, in de buurt, in een wijk woont. Dat we absoluut moeten, dat is de prioriteit denk ik, dat we moeten zorgen de sociale cohesie die er vandaag is, dat we dat bij manier van het spreken nog kunnen versterken. We zijn nu bezig, zien, de straten liggen wel soms een keer open. Dat is meestal met de bedoeling om daar een warmtenet onder de grond te steken, de restwarmte van de verbrandingsoven. Maar ik denk dat we moeten vandaag en ook binnen 10 jaar ervoor zorgen dat er nog altijd een warmtenet is boven de grond. Dat mensen verbonden, clubs en verenigingen en wijken, met elkaar verbonden blijven en samen kunnen werken. Zodat het hier altijd, het was een gezellige stad, het moet absoluut zeker ook een gezellige stad blijven, waar dat er veel leven en beleving is.
We zijn begonnen met Lia van den Bergen. Ja? Laat misschien een keer eindigen. Lia van den Bergen zei, we moeten elkaar graag zien.
Ja. Dat is eigenlijk, ik heb het gezegd in mijn inleiding, was, ja. Het is een dame met een grote levenswijsheid, veel ervaring. En het zijn misschien goedkope woorden in eerste opzicht, maar eigenlijk komt het daarop neer. Als we elkaar graag zien, dat is een garantie voor dat we hier binnen 10 jaar absoluut nog samen met de andere inwoners hier nog gelukkig kunnen verblijven.
Dat doen we dan.
Dat is de basis. 10 jaar.
Ik sluit altijd af met dezelfde vraag. Welke markante figuur uit de stad Roeselare, of met een band met Roeselare, moet ik ook eens achter mijn microfoon plaatsen? Wie is er voor u belangrijk, interessant?
Wie had er voor me? Het zijn natuurlijk een heleboel interessante mensen. Dat is, het is moeilijk kiezen, maar, want kiezen is verliezen. Dus als ik één naam uitpik, zeker direct 10 dat ik...
Maar ik heb al een lange lijst, hoor.
Had al een lange lijst.
Ik zet hem op de lijst dan.
Hebt u al Dirk Cornelis geïnterviewd?
Nee.
Omdat ik zeg, dat is ook een Gentenaar. Die hier al 10 jaar directeur is van het cultuurcentrum De Spil. Trouwens, De Spil bestaat dit jaar 20 jaar. Dus dat op zich al is een mooie aangelegenheid. Maar dat is ook iemand die het Gentse leven kent. En nu ook het Roeselaarse leven kent. Die een prachtig parcours al gereden heeft en nog rijdt met het cultuurcentrum. Intramuraal, maar ook extramuraal. Die verder kijkt dat zijn neus lang is. Die zeker enthousiasme, zeker dynamiek kan in zijn cultuurcentrums, in zijn personeel en in zijn bezoekers. Een heel boeiende persoon, dus ik nodig u uit, Jean, om zeker bij hem een keer op bezoek te gaan. En ik vermoed sterk dat je met 20 minuten is absoluut niet zal doen.
Ja, maar dan
veel te vertalen.
Dan knippen we dat of maken we die afleveringen lang. Bart, bedankt voor het gesprek. En we gaan hier 10 jaar wachten om elkaar opnieuw te spreken.
Zeker niet.
Dank u wel.